Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit de 33e psalm zingen wij het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Wij noemen nu psalm 33 en daarvan het 10e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de klaagliederen van de profeet Jeremia, daarvan het 5e hoofdstuk, van het 8e tot en met het 18e vers. Wij herzeggen nu klaagliederen 5, de versen 8 tot en met 18. Nog vooraf zal u gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, en daarvan artikel 25. Wij zingen daarna uit psalm 46 en daarvan het 6e vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat.
Van het afdoen der ceremoniële wet. Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus en dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren, in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. Liederen 5 vanaf vers 18 tot en met vanaf vers 8 tot en met 18. Knechten heersen over ons en er is niemand die ons uit hun hand rukken. Wij moeten ons brood met gevaar onze levens halen vanwege het zwaar der woestijn. Onze huid is zwart geworden gelijk een oven vanwege de geweldige storm des hongers. Ze hebben de vrouwen te Sion verkracht en de jonge dochters in de steden van Juda. De vorsten zijn door hun liederhand opgehangen. De aangezichten der ouden zijn niet geëerd geweest. Ze hebben de jongelingen weggenomen om te malen. En de jongens struikelden onder het hout. De ouden houden op van de poort. De jongelingen van hun snarenspel. Onze hartenvreugde houdt op. Onze rij is in treurigheid veranderd. De kroon onzes hoofds is afgevallen. O wee nu onzer, dat wij zo gezondigd hebben. Daarom is ons hart mat. Om deze dingen zijn onze ogen duister geworden. Om des berg Sions wil, die verwoest is, waar de vossen oplopen.
Want het is gebruikelijk dat de Bijbellezingen lopen van de dankdag tot de biddag. Dat betekent dat wij vorige week woensdag de laatste Bijbellezing gehad hebben over de klaagliederen van de profeet Jeremia. En het hoofdstuk overziende lagen daar in mijn gevoelen nog twee preken die dan zouden blijven liggen. En de stof gelezen hebbende blijken die stoffen juist ook heel geschikt te zijn voor een dag als deze. En daarom willen wij en vanmiddag en vanmorgen de Bijbellezingen over de klaagliederen van Jeremia afronden met nog twee preken daarover. Vanmiddag over klaagliederen 5 en daarvan de versen 8 tot en met 18. Waarvan wij nu alleen de versen 16 tot en met 18 aan u willen voorlezen. De kroon onze hoofds is afgevallen. O wee nu onzer dat wij zo gezondigd hebben. Daarom is ons hart mat, om deze dingen zijn onze ogen duister geworden. Om des bergs Sions wil, die verwoest is, waar de vossen oplopen, tot zover. De gemeente, schrijven wij onder dit gedeelte biddag in Sion, biddag in Sion. En letten wij op een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats om sociale redenen, in de tweede plaats om maatschappelijke redenen en in de derde plaats om godsdienstige redenen. Biddag in Sion, in de eerste plaats om sociale redenen. U kunt dat vinden in de versen 8 tot en met 10, waar gesproken wordt over onderdrukking, over levensgevaar en over honger. Onze tweede gedachte om maatschappelijke redenen, u kunt dat vinden in de versen 11 tot en met 14, waar gesproken wordt over allerlei groepen in de samenleving die onderdrukt worden. Het gaat eigenlijk geen groep voorbij. En onze derde gedachte om godsdienstige redenen, en dat is eigenlijk het hoogtepunt, zou je kunnen zeggen, in dit schriftgedeelte. Want dan staat er in het 15e vers dat de vreugde ophoudt, de rij in treurigheid verandert, de kroon van het hoofd gevallen is, het hart is mat. En waarom is die droefheid zo groot? Het 18e vers, om de berg Sions wil, die verwoest is waar de vossen oplopen. Dus het kerkelijke, godsdienstige leven. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de eerste 7 verzen van Klaagliederen 5. En we hebben toen gezien dat dat een gebed betreft. En dat dat ook een gebed is dat God aangenaam is en dat ook van hem verhoord wordt. We hebben ook gezien toen waarom dat een gebed is dat God aangenaam is. Omdat al de elementen die onze catechismus noemt van zo'n gebed, die zijn daarin terug te vinden. En wij weten ook dat dat gebed in de toekomst verhoord werd. Wel niet op korte termijn, maar aan de ballingschap is een einde gekomen. Dus een bemoedigend gebed eigenlijk. En nu in het tweede gedeelte, de versen 8 tot en met 15, vinden wij de redenen waarom de naam des Heren wordt aangeroepen. En dat heeft betrekking op het sociaal, maatschappelijke en godsdienstige leven. En hoewel dit vooral betrekking heeft natuurlijk op de oorlogssituatie in Jeruzalem ten tijde van de ballingschap, wil het niet zeggen dat daar voor ons vandaag ook geen lessen in zouden liggen. En zeker liggen die er ook in als we over onze grenzen kijken en we zien wat er vandaag in Oekraïne gebeurt. Eigenlijk zie je de dingen die hier staan zich daar ook letterlijk voltrekken. En jongens en meisjes, dat is gelukkig niet in Nederland. Hier rijden geen tanks door de straten. Hier klinkt het gehuil niet van het luchtalarm. Ja, maandag wel, maar dat was een oefening. En er was gelukkig geen gevaar. Maar dat wil niet zeggen dat er in Nederland geen oorlog is. Overal op deze aarde is een strijd. Een geestelijke strijd. En dat vind je ook in Nederland. Er is geen plaats op deze aarde waar die strijd niet is. Dat was alleen in het paradijs. En daarom wat hier gezegd wordt, dat kan eigenlijk ook van ons gezegd worden. En daarom blijft een biddag ook in een land waar uitwendig vrede is noodzakelijk. Onze eerste gedachte, sociale redenen. Wat is er dan precies aan de hand? Nou, de profeet Jeremia zegt, knechten heersen over ons. Je zou kunnen zeggen, dat is de omgekeerde wereld. Want normaal gesproken, dan wordt een knecht aangestuurd. En zeker als we erop letten wat het woordje knecht hier betekent. Knecht heeft hier de betekenis van slaaf. Slaven over het algemeen heersen niet. Maar slaven krijgen opdrachten, worden aangestuurd. Met de slaven bedoelt Jeremia de volken die eerst door het volk van Israël waren overwonnen. De Heere had hen een plaats daarboven gegeven, de Arameërs, de Moabieten en de Ammonieten. Want de Babyloniërs zijn nooit geen slaven geweest van de Israëlieten. Moeten wij dan dit lezen als het de Babyloniërs zijn die de strijd voeren, dat er toch blijkbaar slaven over hen heersen? Wel, ik las een verklaring daarover en op zichzelf is dat een verklaring die te verdedigen is. Toen de koning kwam, Nebukadnezar, om de stad Jeruzalem te verwoesten, toen zijn er ook allerlei huurlingen die zich daarbij aangesloten hebben. Zoals je vandaag soldaten hebt die niet bij het leger van Oekraïne behoren, maar daar naartoe gaan om te strijden. Zo waren er in de tijd van de Bijbel ook wel mensen die om geld in het leger dienst namen. En zo waren er ook uit deze volken van de Moabieten en van de Ammonieten die met de Babyloniërs meegestreden hebben. En hebben geholpen om het volk van Israël te onderwerpen. En Israël dat slaaf was, want zij waren slaven van Farao. Zij waren door de Heere uit Egypteland gehaald. Israël dat slaaf was, wordt nu door de slaven weer overheerst. Het is de omgekeerde wereld, maar een gevolg van de zonde. En er is niemand die ons uit hun hand rukt. Er is niemand die helpt. De bondgenoten die zouden helpen, die blijven zoals dat zo vaak gebeurt, afwachtend staan. Zij wagen hun eigen hachje daar niet aan. Zelfs de Heere grijpt niet in. Zo groot is de ellende. En wij moeten ons brood met gevaar onzes levens halen. Hoe moeten we dat precies lezen? Wel, het woordje halen wat hier gebruikt wordt, dat heeft waarschijnlijk betrekking op de oogst van de tarwe. En wat gebeurt er, jongens en meisjes, als het oorlog is? Kun je dan nog heel rustig de oogst binnenhalen? Nee, dat is levensgevaarlijk. Ik denk dat de boeren in de Oekraïne Het is nu geen oogsttijd. Maar stel eens voor dat het oogsttijd zou zijn en dat ze het graan binnen moesten halen. Dat doe je met het gevaar van je leven als de kogels en de raketten je om de oren fluiten. En zo was dat ook voor het volk van Israël toen het brood dat stond op het land, maar ze konden het bijna niet binnenhalen dan alleen met het gevaar van hun leven. En vanwege het zwaard der woestijn. Een moeilijke uitdrukking wat daar precies mee bedoeld wordt, het zwaard van de woestijn. Waarschijnlijk worden daarmee bedoeld de Bedouïnenvolken. De Bedouïnenvolken die zelf geen vaste woonplaats hadden. En je zou kunnen zeggen, dat is de lachende derde. Want Israël is verzwakt door Nebukadnezar. Die heeft er een grote puinhoop van gemaakt. En nu komen die woestijnvolken, die komen op het voedsel af. En die betekenen een directe bedreiging. Zij houden hun strooptochten, zoals je ook nu ziet dat er ongetwijfeld van de oorlog mensen misbruik zullen maken. Onze huid is zwart geworden gelijk een oven. De Bijbel spreekt over het zwarte paard van de honger. Je kunt het als het ware aan het uiterlijk zien. Je kunt het aan de mensen zien. Je kunt het aan hun huid zien dat ze honger hebben. Het woord is geworden als een oven. Dat ziet eigenlijk op het ontstoken zijn van de huid. En de honger is als een storm, staat hier, die over hen gekomen is. Zij worden daardoor gekweld. En het is opmerkelijk dat het een van de vervloekingen is die de Heere uitgesproken heeft in Deuteronomium 28. Zij hebben als het ware de huid van een stervende. Wat een aangrijpende situatie. Ja, onder zulke omstandigheden, dan blijft er maar één ding over en dat is biddag houden. Want wie zou kunnen helpen in zo grote nood? En het is waar, gemeente, wij hebben wel sociale noden. Maar deze sociale noden hebben wij gelukkig niet. Ieder heeft vandaag nog een boterham. Wij hebben nog ons eten en drinken. Hoewel, wij weten ook niet wat de toekomst brengen zal. Ik heb gezegd, als er nu niet gezaaid wordt in Oekraïne, dan betekent dat dat er over een aantal maanden ook niet gemaaid zal worden. En als er geen graan is, jongens en meisjes, dan kun je ook geen broden bakken. En men heeft het er nu al over dat een brood mogelijk straks 5 euro gaat kosten. En misschien nog wel meer. Dingen die wij een paar weken geleden niet voor mogelijk gehouden zouden hebben. Dus zeg nou niet dat er bij ons geen sociale problemen zullen komen. Als we kijken naar de brandstofprijzen, als we kijken naar de energieprijzen, als we kijken naar de gasprijzen, die voor sommige gezinnen honderden euro's per maand duurder zijn geworden, dan moeten we maar niet zeggen, gemeente, dat er onder ons geen sociale noden zouden zijn. En als ze er niet zijn, dan komen ze er zeker. En er zijn veel en veel meer sociale problematieken. Als ik denk aan de abortusproblematiek. Misschien zijn we daaraan gewend. Maar als er 30.000 doden vallen in een oorlog, dan is dat verschrikkelijk nieuws. En dat er ieder jaar 30.000 kinderen gedood worden in de moederschoot, dat is voor ons geen verschrikkelijk nieuws meer. Wij weten dat en we zijn daar helaas blijkbaar aan gewend. Maar het is een verschrikkelijke omstandigheid die plaatsvindt in een vredelievend land. Ja, in hoeverre zijn wij vredelievend? En de verwachting is dat ook Nederland met grote stappen op een recessie afstevend. En dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn, zeker ook door de sancties die voor Rusland zijn afgegeven. Dat gaat ook Nederland niet voorbij. En denk eens aan de psychische problematiek die ontstaan is door de COVID-maatregelen. Als men zich aan wil melden bij een hulpverlener, dan moet men maanden wachten, want er is geen plaats. Zeg niet dat er onder ons geen sociale noden zijn. En denk aan de vluchtelingenproblematiek. Natuurlijk ontvangen wij de mensen uit Oekraïne met open armen. Wij moeten ons diep schamen als we dat niet zouden doen. Maar deze mensen moeten allemaal een plekje hebben. En dat terwijl onze kinderen al geen plekje hadden. Het niet mogelijk is om een huis te kopen, blijkbaar. Zeg niet dat wij geen sociale problemen hebben. En als ze er niet zijn, dan zullen ze er ongetwijfeld in de toekomst komen gaan. De gemeente, die problemen die zouden ons moeten raken. Want als de Heere zijn zegen niet geeft, wat zal dan de toekomst ons brengen? Wij hebben nog veel. Wij hebben onuitsprekelijk veel. Maar vergeefs bouwen de bouwlieden als de Heere het huis niet bouwt. En nu hoeven wij al deze zorgen niet uit te meten voor de Heere. Maar we mogen ze op deze biddag ook voor hem neerleggen. Alles wat er heerst op sociaal gebied. En degene die daar in hun eigen gezin of met hun eigen kinderen mee te maken hebben. Die weten dat er veel meer rondgaat dan degene die dat misschien niet van nabij meemaken. Maar ook al leven wij in een vrij land, de nood is groot. En de Heere geven op deze biddag dat ons verootmoedigen mag. We gaan naar onze tweede gedachte, om maatschappelijke redenen. Dat hangt natuurlijk heel nauw samen met sociale redenen. Maar in onze tweede gedachte zullen we zien dat al de verschillende bevolkingsgroepen lijden onder de omstandigheden. Het gaat werkelijk geen bevolkingsgroep voorbij. Geen geslacht, geen stand, geen leeftijd die niet te maken heeft met deze crisis in Sion. In de eerste plaats worden de vrouwen genoemd. De vrouwen die over het algemeen het meest kwetsbaar zijn. En dan staat er, zij hebben de vrouwen te Sion verkracht. En de jonge dochters in de steden van Juda. Dat hoorde dus blijkbaar bij de tactiek van het leger van Babel. Om de zwakke vrouwen aan te randen, te verkrachten. Om daarmee de mannen te vernederen. En te laten zien dat ze niet eens in staat zijn om hun eigen vrouw te beschermen. Voor het leven lang te beschadigen. En als daar zwangerschappen in die dagen uit voortgekomen zijn, dan brengt dat natuurlijk weer allerlei andere problemen met zich mee. Wat een ontreddering. U zegt, wat beestachtig. Dat zal vandaag de dag toch niet meer gebeuren. Wel, ik las in de achterliggende dagen in het nieuws dezezelfde berichten. Dat Russische soldaten geheel uit de band vliegen. En dat er ook in Oekraïne vrouwen verkracht en gedood worden. En ik kan natuurlijk de waarheid van zulke berichten niet nagaan of bevestigen. Maar dat dat helemaal past bij zo'n situatie, bij zo'n oorlogssituatie, dat zal wel duidelijk mogen zijn. Aangrijpend, gemeente. En ja, wij leven in een maatschappij inderdaad waarin op dat gebied ook al de remmen los zijn. Pas is dat nog in het wereldse nieuws geweest dat op verschillende plaatsen er sprake geweest is van grensoverschrijdend gedrag. Op een hele verschrikkelijke manier. Dat gebeurt gewoon in een beschaafde samenleving. Dat gaat gewoon jaren door. zonder dat iemand daar melding van maakt of dat men daar een vinger achter kan krijgen. Denk niet in onze samenleving, gemeente, dat er geen vrouwen beschadigd worden. Dat er geen meisjes, jonge dochters beschadigd worden. Aangrijpend. Ook dit is een stuk nood in onze samenleving die op zijn achterste benen loopt. Het grote Romeinse Rijk is ten onder gegaan aan zedeloosheid. En het is te vrezen dat het grote Europese Rijk ook te gronde gaat aan zedeloosheid, verwording, verdierlijking, het loslaten van Gods woord. De tweede groep die genoemd wordt, dat zijn de vorsten. De vorsten zijn door hun liederhand opgehangen. De vorsten, dat zijn degenen die leiding geven. En die hebben natuurlijk ook in het verzet een aandeel gehad. En zij zijn het eerste de klos, zou je kunnen zeggen. De vorsten, de aanvoerders, ze worden opgehangen. Mogelijk dat daarmee bedoeld wordt dat ze levend of dood gespietst worden op een paal met een scherpe punt, zodat die paal diep hun lichaam indringt. De wreedheden, kunt u zich niet voorstellen, die hebben plaatsgevonden. Van koning Zedekia werden notabene gewoon zijn ogen uitgestoken. Men was tot hele verschrikkelijke dingen in staat. Mensen die gezag hadden, zij worden zo diep vernederd en zo verschrikkelijk gedood. Een mens is overal toe in staat. En het aangezicht der oude zijn niet geëerd geweest. De oude, dat zijn de mensen die respect verdienen. Dat zijn de mensen met levenservaring. Maar ze worden geminacht. Zij krijgen niet het minste respect. Ze worden niet geëerd. Ze worden aan de kant geschopt. En de jongelingen, ze worden weggenomen om te malen. De jongelingen moeten het slavenwerk gaan doen. Om te malen, waarschijnlijk wordt er hiermee bedoeld dat zij de maalstenen, een maalsteen bestond uit twee delen, een vast deel. En daar moest datgene wat gemaald werd, dat moest daar opgelegd worden. En dan een los deel wat opgetild moest worden. En dat was over het algemeen het werk van slaven. En nu worden de Israëlische jongens, die worden als slaven geroepen om die molensteen te torsen en telkens op te tillen, zodat het graan daartussen kwam. En de jongens struikelen onder het hout. Ze moesten zware lasten dragen, blokken hout of palen of balken. En als je sterk bent, jongens en meisjes, dan gaat het wel. Maar als je zwart bent van de honger. Iemand die hard werkt, die moet veel eten. En als je goed te eten hebt, dan heb je ook sterke krachten. Maar als je geen eten hebt, en deze jongens die hadden geen eten. Ze hadden nauwelijks eten en drinken en ze moesten keihard werken, zodat ze struikelden onder het hout. Ze konden het niet volhouden. Iets waar de Heer al voor gewaarschuwd heeft, ook in Deuteronomium 28, als ze hem zouden verlaten, dat dit hun deel zou zijn. Ze zijn overgeleverd aan meedogenloze mensen. Mensen voor wie een mensenleven niet telt. Want zo was dat in die tijd, zo was dat bij de Babyloniërs. En zo schijnt dat nu nog te zijn, gemeente, in de oorlog die woedt. Een mensenleven telt niet. En de ouden houden op van de poort. De ouden, dat zijn degenen die in de poort samenkwamen, omdat daar de rechtszittingen plaatsvonden. Maar er is geen recht meer. Het recht dat struikelt op de straten. De rechtbank is dicht. De rechtspraak ontbreekt. En de poort is normaal gesproken ook het punt van gezelligheid. Daar ontmoeten de mensen elkaar. Daar wordt met elkaar gesproken over het nieuws. Daar werd ook markt gehouden. omdat daar altijd mensen binnenkwamen of naar buiten gingen. Maar de poort is leeg. In de poort is de stilte van de dood. Totaal verlaten, zoals je nu in Oekraïne spooksteden ziet waar geen mens meer op de straten is. Waar iedereen gevlucht is, alles verlaten is. Rechtbanken gesloten zijn. En de jongelingen van hun snarenspel. Dat is het wat aan een samenleving vreugde geeft, jonge mensen. Met hun snarenspel, maar ze hebben geen vreugde meer. Ze zingen en kwinkeleren nu niet meer, zegt de kanttekening, gelijk zij in de tijd van vrede en welstand plachten te doen. Er wordt geen muziek meer gemaakt. Het hele stadsbeeld is veranderd in een verschrikkelijke, eenzame ruïne. Alles wat je normaal gesproken in een stad hebt, alles wat je normaal gesproken in een gemeenschap hebt, dat is allemaal weg. Dat heeft deze oorlog teweeggebracht. Geen wijsheid, geen gerechtigheid, geen vreugde, geen welvaren. En inderdaad, zo is het gelukkig in ons land niet, gemeente. Zo is het wel op plaatsen waar oorlog woedt. Daar zie je deze dingen letterlijk gebeuren. Ik denk dat de inwoners van Oekraïne deze dingen letterlijk terugzien in hun land en bij hun volk. En gelukkig is het zo bij ons niet. Maar ook hier in het Westen wordt een samenleving gecreëerd die ons zo hele grote zorgen kan geven. Ik heb zojuist al iets gezegd over het grensoverschrijdend gedrag dat plaatsvindt hier in onze samenleving. En dat is nog maar een topje van de ijsberg, denk ik, wat je daar soms eens van hoort. Ik denk dat heel veel vrouwen, heel veel meisjes, daarmee in aanraking komen. Je hoeft in ons land ook niet 's avonds over straat te gaan. Je hoeft in Rotterdam 's avonds, als het donker is, als meisje ook niet meer op straat te komen. En overdag word je ook nageroepen. Er is in onze westerse samenleving ook nauwelijks veiligheid meer. Zeg niet dat het bij ons zo niet is. En waar is het respect voor het gezag? Waar is het respect voor hulpverleners? Waar is het respect voor de politie? Waar is het respect voor gezagsdragers? Gemeente, dat is heel ver te zoeken. Je zou kunnen zeggen, bij ons is er een oorlog in het klein. En die respectloosheid die begint al bij onze kinderen. Het gezin is kapot. Kapotgeschoten door raketten van de duivel. En dat zien we ook in onze samenleving. Kinderen die normaal gesproken een vader en moeder hebben, weten niet meer wat een normaal gezin is. Weten ook niet wat het is om een vader te gehoorzamen die een bloedhekel heeft aan hun moeder. Dat is geen gewone situatie. En waar dat gezag in het gezin niet wordt geleerd, dacht u dat die kinderen dat op school dan wel zouden hebben, plotseling voor de meester of voor de juf? En als zij het niet hebben voor de meester of voor de juf, dan hebben zij het ook niet in de samenleving. Wat is er veel reljeugd die onze samenleving onveilig maakt, of die de uitweg zoekt in allerlei drankverslaving of in allerlei drugsverslaving. Er gaat veel meer rond, denk ik, dan dat wij weten. En dat gebeurt in de Nederlandse samenleving. Zeg niet dat er onder ons geen maatschappelijke nood is, want die is er ook in alle lagen van de bevolking. Denk aan pornoverslaving, dat niet alleen voorkomt bij jonge mensen en dat niet alleen voorkomt bij wereldse mensen, maar dat ook voorkomt bij kerkmensen. Wat worden in onze samenleving ook groepen tegenover elkaar uitgespeeld? De sfeer is verhard geworden. De sfeer is vergrimd geworden. We kunnen niet meer normaal met elkaar praten, ook niet in 's lands vergaderzalen. Als je hoort hoe politici elkaar aanspreken, dat is niet voor te stellen. Mensen worden dingen opgelegd die tegen hun geweten ingaan. En dat uitzicht dan natuurlijk ook weer in burgerlijke ongehoorzaamheid. Het recht struikelt op de straten. Ik wil citeren uit een brief die door het deputaatschap Kerk en Overheid aan het nieuwe kabinet werd gestuurd. En zij schrijven daarin: wereldwijd, maar ook in ons land, voltrekt zich een morele en geestelijke crisis. Het maatschappelijke en het politieke debat is verhard en verzuurt het klimaat. De maatschappelijke en politieke cohesie staat onder druk. De tegenstelling tussen bevolkingsgroepen nemen toe en uiten zich regelmatig in vandalisme en geweld. Het begrip en respect voor anderen neemt daarentegen af, evenals de bereidheid om elkaar de ruimte te gunnen om te leven volgens de eigen overtuiging. Er zijn ook in onze samenleving groepen mensen, gemeenten, die nauwelijks nog kunnen leven of overleven, die overroeld worden door het gedachtegoed dat hen wordt opgedrongen. Ach, ieder zal uit zijn eigen omgeving wel voorbeelden weten. Hebben wij geen reden om biddag te houden? Is de nood in Nederland niet heel erg groot? En zouden onze ogen er niet voor open moeten gaan dat het met grote stappen achteruit holt? En als de Heere gemeente geen zorg voor ons draagt, wat komt er van onze maatschappij terecht? Wat komt er van onze kinderen terecht? En daarom de Heere geven, en dat mag, het is nu zo aan de beurt, want dit is wat er in onze tekstwoorden staat, maar ik denk dat het ook goed is dat deze dingen juist op een dag als de biddag ook eens een plaats hebben in de prediking en in onze gebeden. En dat onze ogen geopend mogen worden voor de omstandigheden waarin wij verkeren. Maar het ergste komt nog, en dat zijn de godsdienstige redenen. Eer dat we daar iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 9 en daarvan de verzen 18, 19 en 20. Nooddruftige, vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten, hij zal hun hoop niet steeds verachten. Psalm 9, de verzen 18, 19 en 20. Onze derde gedachte om godsdienstige redenen is het nodig om biddag te houden. Onzes harte vreugde houdt op. Wat is dat erg als er geen vreugde meer is? En het gaat hier eigenlijk om de geestelijke vreugde. Het gaat hier om de vreugde van het hart. En die vreugde van het hart is er niet meer. Die vreugde van het hart heeft een einde genomen. En onze rij is in treurigheid veranderd. Dus eerst was er blijdschap en nu is er droefenis. Wat is dat erg? De hele gemeenschap van Israël is een rouwende gemeenschap geworden. En dat was vroeger zo anders. En de kroon onzes hoofds is afgevallen. Een kroon, dat is een sieraad. Je mag hier ook lezen diadeem. Een sieraad dat de Heere gegeven had aan het volk van Israël. Zo'n bijzondere positie. Zo'n bijzonder sieraad. Zo'n eervolle waardigheid die zij eerst hadden. Maar ze zijn het kwijtgeraakt. Ze zijn hun kroon ook kwijt. Er is geen zelfstandigheid meer. Ze zijn onderworpen. Ze zijn een slavenvolk geworden. O, wee nu onzer dat wij zo gezondigd hebben. Daar komt de profeet weer terecht. U zei er in het vanmorgen ook al over in de preek. Ja. En daar komen we weer terecht ook bij deze middagpreek, gemeente. Wee nu onzer dat wij zo gezondigd hebben. De profeet die spreekt het wee uit over zichzelf. Het is heel makkelijk om te kijken naar groepen in de samenleving die het verkeerd doen. Het is makkelijk om te spreken over jonge mensen die rellen. Of mensen die de regels aan hun laars lappen. Maar wij moeten op deze biddag bij onszelf terechtkomen, gemeente. O, wee nu onze, dat wij zo gezondigd hebben. Dat raakte me in het begin van de oorlog toen dominee Arkadi Markoulis daar met ons over sprak. Dat hij het had over de zonde van het volk, de zonde van de kerk. En dat er eigenlijk ook niets anders verwacht kon worden. Als de Heere met hen zou doen, nadat zij verdiend hadden, dan de dingen die er nu gebeuren. Een gemeente dat ons Europa wordt afgebroken, dat ons land wordt afgebroken, dat hebben we allemaal aan onszelf te danken. De zonde brengt geen blijdschap. De zonde brengt droefheid. De zonde brengt rouw. De zonde brengt verschrikking met zich mee. Wij dachten dat het vrije leven, los van de teugels van Gods woord, dat dat de vreugde zou brengen. Maar het brengt één grote ellende over het land terecht. De vreugde is weg. Het hart is mat. Het hart is bedroefd. Het hart heeft pijn. De profeet is er ziek van. Hij is er gewoon ziek van. Het pijn in zijn hart van de dingen die er gebeurd zijn. Bent u er ook wel eens ziek van? Of zijn we eraan gewend? Liggen wij nog wel eens op onze knieën, gemeente, voor de nood van Nederland, zoals u dat hoort van onze vaderen? Hoe ze daarmee geworsteld hebben? Of zijn we dat kwijt? Als ons hart er geen smart van heeft, dan kunnen we bidden houden. Maar dan is het alleen maar vorm. Om deze dingen zijn onze ogen duister geworden. De ogen zijn duister. Jongens en meisjes, als je heel lang huilt, dan kun je op een gegeven moment niet meer goed uit je ogen kijken. En dat is wat hier bedoeld wordt. De profeet die heeft zoveel gehuild en zo lang gehuild, dat zijn ogen duister zijn geworden. Zijn ogen staan vol tranen. Hij kan het niet meer scherp zien. En wat is nou zijn diepste verdriet? Want er zit een climax in deze tekstwoorden, gemeente. Natuurlijk, de sociale problemen zijn erg. En de maatschappelijke problemen zijn verschrikkelijk. Maar het allerergste, dat is de kerkelijke problematiek. Want waar heeft hij nou dat hartzeer van? Waar heeft hij nou die duistere ogen van? Om des bergs Sions wil. En wat is de berg Sion? De berg Sion, daar hebben we van gezongen uit de 68ste psalm. Dat is de van God verkoren berg. Daar zit de pijn van de profeet het meest. Het gaat niet alleen over de stad, maar het gaat hem vooral over de tempelberg. Het gaat over het heiligdom. De berg Sion is verwoest. En waarom is dat zo erg? Wel, de berg Sion, dat is niet zomaar een mooie berg. Maar de berg Sion, dat is de plaats waar God en zijn volk samenkomen. Dat is de plaats van de ark des verbonds. Dat is de plaats van het offer. En als die plaats weg is, ja, dat is het begin van het einde. Als die plaats weg is, dan is er geen gemeenschap met God. En hoe is het met de berg Sion? Daar lopen de vossen. Zien jullie wel eens een vos lopen, jongens en meisjes? Hier in Nunspeet? Denk het niet. En waarom niet? Vossen zijn schuw. Je ziet er wel eens een in het bos misschien wegschieten. Maar stel nou eens voor dat hier rondom de kerk en in de kerk de vossen liepen. Wat betekent dat? Ja, dan betekent dat dat er geen mensen zijn. Dan betekent het dat het dorp ontvolkt is. Nou, zo is het hier. De mensen zijn weg en de wilde dieren, die lopen door de straten en die lopen door het huis des Heren en die lopen over de berg Sion. En gemeente, natuurlijk, wij hebben onze kerk nog. En onze kerk mag gevuld zijn en dat ontroert. Dat heeft me vorige week ontroerd, dat heeft me vanmorgen ontroerd. Zoveel mensen na deze 2 jaar in de kerk zitten. Als je nou iets breder kijkt in Nederland, dan ziet het er heel zorgelijk uit. Als je door de dorpjes rijdt, dan staat er in ieder dorpje staat een kerk. Als je in Friesland komt, in al die dorpjes staan kerken. Maar de kerken staan leeg. En mensen weten niet wat ze met de kerk... Ze zijn niet kapotgeschoten, ze zijn niet in brand gestoken, maar ze staan wel leeg. En mensen weten niet wat ze ermee moeten. En er zijn gemeenten die willen van hun kerk af. Want ze weten niet meer hoe ze die kerk moeten betalen. Weg met die kerk. Het is 1 grote kostenpost. En er zijn geen mensen die daar komen. Weet je, dat is kerkelijk Nederland. En het is verschrikkelijk natuurlijk als een kerk in puin geschoten wordt. Maar het is ook erg als een kerk leeg staat. Als het woord niet meer gepredikt wordt, als de sacramenten niet meer bediend worden. Als kerken omgebouwd worden tot kantoorgebouwen of nog erger. En dat is de situatie van Nederland. Hoeveel mensen gaan zondags nog 2 keer naar de kerk in Nederland? Dan hebben wij het denk ik over 2% van de Nederlandse bevolking. 2% van de Nederlandse bevolking. Gemeente, zover zijn we weg. En dat onze samenleving kapot gaat, dat heeft daar alles mee te maken. Men buigt niet meer onder het woord. Men wil niet meer horen van het gezag van Gods woord en van Gods heilige wet. Men doet wat goed is in eigen ogen. En het kan niet anders of het gaat verkeerd. En de vrijheid van godsdienst staat onder enorme druk. De uitzonderingspositie van de kerken is een aanstoot geweest voor de wereld in de achterliggende coronaperiode. Zodat de kerken misschien wel veel te ver meegegaan zijn om daar maar aan te voldoen, alsof de wereld ermee tevreden zou zijn. Maar gemeente, wat dat betreft, dan ziet het er somber uit. We hebben een nieuwe regering en er is een coalitieakkoord bereikt. En dat coalitierapport, dat coalitieakkoord, dat heeft een thema. En dat thema is omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Dat is mooi. Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Ik mis één ding. Weet u wat ik mis, jongens en meisjes? Naar boven kijken. Staat er niet in. Naar boven kijken. En als dat ontbreekt, als het alleen is omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst, dan wordt het er niet beter op. En nu zijn er veel mensen in Nederland die weten het niet, maar wij weten het. En dan hoop ik dat we voor de gemeenteraadsverkiezingen, gemeente, wel naar boven mogen kijken. En dat we ook onze verantwoordelijkheid daarin mogen kennen. Ook jullie jonge mensen, breng je stem uit. Je moet er toch niet aan denken dat de winkelsluiting straks op zondag in Nunspeet ook voorbij is. Als ik in Rotterdam ben om daar een zondag te preken, dan doet het me zo verdriet als je ziet op zondag dat het is als een doordeweekse dag. En als we daar nog iets aan kunnen doen op een nette manier, en dat is door je stem uit te brengen, dan moeten we onze verantwoordelijkheid ook nemen. En de Heere geve op deze biddag, gemeente, met al deze noden van land en volk en ook van de kerk, een plaatsje aan zijn gezegende voeten. Wij kunnen dit niet meer herstellen. Het is te ver kapot. En de verwachting is ook niet dat Nederland nog worden zal wat het eenmaal geweest is. Maar één ding weet ik wel, dat de God van Nederland nog leeft. En hij die in het verleden wonderen gedaan heeft, kan dat ook nu vandaag nog doen. En dat is wat je hoopt ook voor je kinderen en voor je kleinkinderen, die toch in deze maatschappij straks verder moeten. En hebben wij daarin als ouders ook niet een grote verantwoordelijkheid. Juist in het gebed om de Heere aan te roepen. Gemeente, er zijn redenen genoeg. Het is zomaar iets wat ons aangereikt wordt hier in dit hoofdstuk. Er zijn redenen genoeg om biddag te houden. En met de zaken, daar gaat het vanavond over, tot onszelf in te keren. Dus niet vanuit de gestalte dat wij beter zijn. We zijn niet beter, maar we weten wel beter. Amen.